Allemaal en hartelijk welkom in deze kerstdienst van Evangelie Gemeente De Oase in de Torenlaan 38 in Zeist. Fijn dat iedereen gekomen is naar deze niet-nachtdienst. Het voordeel van een nachtdienst is dat je de volgende dag hebt, maar nu hebben we dus een dagdienst. Ik mag u welkom heten in de naam van onze Heer. De kazen branden, de paaskaas, de adventskaas, want het licht is gekomen, Christus is geboren. En de tekst die hierbij hoort is uit de Hebreeënbrief, brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 2. Nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Als je zegt van eindtijd, ja, dat begon toen Jezus kwam. En nu zijn we nog dichter bij het einde van de eindtijd. Maar toch, eindtijd, daar leven we in. En hij heeft gesproken door zijn Zoon. Wij gaan open, mag ik voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Voor alles bidden we voor de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Open onze oren om uw woord te horen. Open onze hart dat we aanvaarden uw woord en bereid zijn ernaar te handelen. En u weet ook hoe we ook gekomen zijn. Met vreugde voor vele dingen, maar ook met zorg. Zorg over gezondheid, zorg over situatie in de wereld. Als er 55 conflicten zijn en een kwart van de mensheid heeft daarmee te maken. Als we nu meemaken dat in het gebied waar u gewoond heeft, waar u geleefd heeft, zoveel granaten en bommen vallen, zoveel mensen sterven, zodat het niet meer een tijd is van vrede, maar van spanning, zorg en oorlog. Dan bidden we, Heer, werk in de harten van mensen, dat ze bereid zijn een weg te zoeken tot vrede. En help ons om een deel te zijn daarin als vredestichters, met wijsheid, maar ook met moed. Amen.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt, zingen we in het lied. En de titel is Gods heerlijkheid verschijnt in Jezus. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik heb een gedicht, ik heb het niet meegenomen. Misschien zegt u, ah, jammer. Ja. Het is een beetje een grappig gedicht, maar ik hou er heel erg veel van, omdat in de humor zit ook de kern van de kerstboodschap. Ik heb het van de week op de kring voorgelezen en ik geloof dat ik het elk jaar voorlees, omdat ik het zo'n grappig, kernachtig gedicht vind. Ik vertel het u even voordat ik de Bijbel ga lezen. De Bijbel is belangrijker, maar even om een illustratie te hebben bij het Bijbelwoord. Het gedicht gaat over een jongen die in de klas zit en de rollen voor kerst worden uitgedeeld, voor het kerstspel. En deze jongen die hoopt dat hij, ja, misschien wel Maria mag zijn of Jozef mag zijn. Maar als de meester de rollen verdeelt, die mag Maria zijn, een heel mooi meisje, Marieke, en die mag Jozef zijn. Hoe denkt hij, misschien mag ik wel een van de herders zijn. Maar nee hoor, hij mag niet een van de herders zijn. Die en die en die mogen herders zijn, anderen uit de klas, altijd anderen. Hij wordt altijd overgeslagen. Misschien mag ik wel een van de wijzen zijn, denkt hij dan. Maar nee, er worden 3 andere kinderen in de klas aangewezen om de wijze te zijn. Nou, denkt hij, hoe moet dat nou? Misschien mag ik de os zijn? Ja, de os en de ezel in de kerststal. Staat niet zo letterlijk in het Bijbelverhaal, maar in de traditie is het wel de os en de ezel. En we weten ook waar ze vandaan komen uit het Oude Testament. En in bijna elk kerstspel zie je wel een os en een ezel. En hij denkt, misschien mag ik wel de os zijn. Nee, mag die ook niet zijn. Nou, dan is er nog maar 1 dier over en dat is de ezel. En voor de ezel kiest de meester 2 mensen uit. Dus de een is de voorkant met een kleed over zich heen. En het andere kind is de achterkant. En onze jongen uit het gedicht, hij krijgt de allerlaagste rol. Hij mag de achterkant van de ezel zijn. Nou, dat vindt hij niet zo leuk. En de klas, die plaagt hem ook. Ha, ha, ha. Jan is weer de ezel. En niet eens de voorkant, maar zijn achterkant. Jan heeft daar verdriet van. Maar wat kun je er tegen doen? Als je altijd die laagste rol krijgt. En dan op de dag van kerst, van het kersttoneelstuk, de jongen die de voorkant van de ezel is, die komt niet opdagen. Die heeft griep. En Jan denkt, ja, ja, dat zal wel. Hij wil gewoon niet met mij samen de ezel zijn. Ja, wat nu? Wat nu? En dan komt Marieke naar voren, dat mooie meisje, die Maria zou zijn. En dan zegt zij, en elke keer ontroert het me weer, dan zegt zij, laat iemand anders maar Maria zijn. Ik ben samen met Jan de ezel. En dat vind ik zo mooi, omdat ik het zo de kern van het evangelie vind. Het gaat niet om de goeie en de rijke, maar Jezus komt en gaat naast de armen staan, die eruit ligt, die verschopt is. Als u het gedicht ooit van me wil lenen, dan mag dat. Ik krijg er gewoon niet genoeg van, omdat ik niet genoeg krijg van het kerstverhaal waarin Jezus kwam en ons zondig mensen nabij kwam. Hij zich met ons vereenzelvigde. En ik lees 2 teksten vanmorgen. De volgorde, maar dat maakt niet uit. 1 tekst uit Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. NBV 21, en ik heb ook nog de MBG-vertaling erbij gezet. Doe ik niet altijd, maar hier kwam juist zo mooi dat woord heerlijkheid naar voren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders. Vol van genade en waarheid. En ik trek het samen, deze tekst, met de tekst uit Hebreeën. Hebreeën 1, de eerste 4 versen. En het zijn ook een beetje, ja, je kan niet zeggen lievelingsversen. De hele Bijbel heeft zoveel mooie dingen. Maar ik had vroeger een leraar, toen ik nog student was op de Bijbelschool, een Amerikaanse leraar. En die heeft wel 3 lessen besteed aan dit gedeelte uit de Bijbel. En daarom is het me altijd zo bijgebleven. Hebreeën 1, de eerste 4 versen. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal geschapen heeft. Hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij. Dus de Hebreeënschrijver begint met een loflied. En John noemde het ook al bij de lezing van de tekst van vandaag, nu aan het einde van de tijd. Dus als mensen tegen u zeggen, we leven in de eindtijd, hè? Dan mag u rustig zeggen, ja, maar die begon toen Jezus op aarde kwam. Want hier staat het in de Bijbel, dat is de enige keer dat de uitdrukking einde van de tijd gebruikt wordt. Toen kwam Jezus, dat was het begin van het einde. En ondertussen zijn we eeuwen verder. En we weten nog steeds niet hoe het allemaal verder zal gaan. Maar we weten wel dat Gods antwoord op een wereld in nood gegeven is door Jezus. En omdat dat een hele nieuwe periode is, wordt dat genoemd het einde van de tijd. Terwijl het ook een nieuw begin was. En in die eindtijd leven we nog steeds. Ik ga even terug naar deze tekst waar ik iets over wil zeggen. Het woord is mens geworden. En wij hebben zijn grootheid gezien, zegt Johannes. En dan is de vraag, ja, wij hebben zijn grootheid gezien. Wie is dat? Wij. Dat is in de eerste plaats Johannes en de andere discipelen. En er zijn ook andere woorden die gebruikt worden voor heerlijkheid. Grootheid of glorie. We hebben zijn glorie gezien. Aanwezigheid, luister, majesteit. Allemaal geweldige woorden voor Jezus. Wanneer hebben zij dan, die oude discipelen, wanneer hebben zij dan die heerlijkheid gezien? Ja, ik heb zo een paar voorbeelden gevonden. Water is in wijn veranderd, dat hebben ze meegemaakt. En de discipelen spreken dan ook over de grootheid van de Heer. Bij de opwekking van Lazarus is ook zo'n moment, wauw. Bij het laatste avondmaal weer, steeds komt die uitdrukking terug, de grootheid, de heerlijkheid van de Heer. Bij de verheerlijking op de berg. Ik kijk nu even naar één klein stukje, omdat dat aansluit bij ons kerstevangelie Lucas 2. Want daar was ook iets zichtbaar van de heerlijkheid van God. Opeens stond er een engel van de Heer bij hun en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken, de herders. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Er zitten heel veel mooie elementen in het kerstverhaal, maar ik vind het nog altijd bijzonder dat de boodschap eigenlijk als eerste aan de herders werd verkondigd. Nou, niet per se de belangrijkste, de rijkste, de meest aanzienlijke, maar die mochten het weten. De redder is geboren. Heel kort even twee kanten van heerlijkheid. Aan de ene kant, oh, geweldig. En we lezen verhalen in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ik kan van alles voorbeelden geven, maar daar nemen we vanmorgen de tijd niet voor. Maar we weten dat soms mensen zo onder de indruk waren van de heiligheid van God. En op de grond vielen of hun handen voor hun ogen hielden. Of gekruist over hun borst. Wat een geweldige heiligheid. Je kan het bijna niet aanschouwen. En aan de andere kant, dat is ook een gedachte die me zo lief is en die we ook in het eind van het boek Jesaja vinden. Heiligheid van God is niet alleen, maar het is ook zijn hand op jouw schouder. Als wij zwak en klein zijn, dan komt God dichtbij. Want hij ziet de kleine, hij ziet de gebrokenen van hart. En hij zegt, kom maar, wees maar niet bang. Als we denken aan een heilige God, waar we de grootheid van gezien hebben in de geboorte van Jezus en alles wat daarna gebeurd is, dan weten we dat die twee kanten, die horen bij elkaar. Aan de ene kant hoog verheven, dat je op je knieën moet zakken en niks meer kunt zeggen. En aan de andere kant, die God die zo dichtbij is. En dat is hij vanmorgen ook. Hij legt zijn hand op je schouders. En je moet die twee dingen bij elkaar houden. Sommige mensen zijn alleen bezig met die heilige God. Die is zo afstandelijk. Daar ben je zo bang van. Daar kruip je voor weg. Andere mensen doen alsof Jezus zo dichtbij is dat hij in je broekzak zit. Nee. God heeft die twee kanten, zijn heerlijkheid, die altijd weer zichtbaar wordt, aan twee kanten. Aan iets wat zoveel verbazing en verwondering oproept en aan de andere kant. Oh, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen, ook niet deze kerst. Dat is een contrast, het lijken twee tegenovergestelde dingen. Maar juist de heerlijkheid van God wordt zichtbaar in die contrasten. En ook dat vind ik zo mooi van het evangelie. In andere godsdiensten zien we vaak die hoge God, die hoogverheven God, die gedecoreerde God, die God met allerlei pracht en praal, waar mensen bang voor zijn. En weer anderen die niet zo met de Bijbel opgroeien, die willen graag die vriendelijke God zien, die vriendelijke Jezus, een leraar. Ja, meer moet je er niet van maken. Nee, beide. De geweldige God komt neer in zijn Zoon. Het brengt verwondering en verbazing. En het overbrugt de kloof tussen God en mensen. Kijk naar het kerstverhaal. Kind in de kribbe. Wie is dat nou? Maar hij is ook, en daar zingen we ook in dat lied van, dat vind ik een heel mooi lied. We gaan het straks nog een keer zingen. Dat hij ook koning is van een rijk dat geen grenzen heeft. Kijk naar Jezus, naar zijn leven. Hij is bereid zich te offeren, hij is nederig. En toch wordt er gezegd dat hij almachtig is. Dat lazen we in Hebreeën. Die Zoon van God is de Almachtige, die de schepping draagt, door wie alles tot stand is gekomen. Kruis en opstanding zijn ook van die contrasten, maar ze horen bij elkaar. Genade en waarheid, we kunnen ze niet scheiden. Sommigen zeggen, geef mij maar de genade, anderen zeggen, nee, waarheid. Maar in God wordt het verenigd, op zo'n manier dat het voor ons mensen toegankelijk is. Jezus zegt vaak, en hier lazen we het verhaal van de engelen, wees niet bang. Heerlijk, zo'n God waar ik niet bang voor hoef te zijn. Maar er is ook een woord van Jezus dat zegt, adderen gebroed. Ja, als het helemaal niet deugt en als er geen berouw is, dan wordt ook die andere kant zichtbaar. Mensen die afwijken, niet willen weten van God en van zijn liefde. Menselijke zwakheid, en daar reken ik mezelf toe vanmorgen. Maar goddelijke kracht, de kracht van God komt bij ons allemaal. Hoe horen wij bij dat verhaal van Johannes? Wij hebben zijn grootheid gezien. Wij hebben zijn grootheid gezien. Hebben wij zijn grootheid gezien? We hebben allemaal, denk ik wel, onze ervaringen in gebed of in een samenkomst, waarin we bemerken, hé, God is daar. Ik zie iets van zijn grootheid, van zijn heerlijkheid. Sommige mensen zien een licht, andere mensen horen muziek, andere mensen zien niets, maar ervaren het, God is groot. En hoe is het met ons? Nee, hier 1924, wou ik zeggen, ja, 2024. Wat zien wij en wat ervaren wij van zijn grootheid? Paulus schrijft er ook over. En de Hebreeënbriefschrijver schrijft daarover. Wat maken wij mee van die grootheid van de Heer? En hoe, en dat is de belangrijkste vraag van vanmorgen, hoe vertaalt zich dat dan in ons leven van alle dag? Paulus zegt, ons gezicht is niet meer bedekt zoals van Mozes. Maar wij kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. Zo kunnen we met de Heer wandelen. Ik heb hem ook nooit gezien, u waarschijnlijk ook niet. Maar de Heer is er en we kunnen met hem wandelen. En we worden van binnen veranderd. Dat hoop ik toch. Ik hoop dat wij allemaal veranderd worden naar het beeld van de Heer. Heer, raak ons aan. Dat is echt mijn gebed voor vanmorgen. Daarom spits ik deze boodschap ook toe op. Als wij dan door Jezus geraakt worden, wat betekent dat dan? Dan komen we in beweging. Omdat we veranderd zijn. We durven buiten onze eigen comfortzone te treden. En dat is niet makkelijk. We kunnen allemaal wel heel goed zijn in goede daden, maar wel binnen ons eigen kringetje. Het moet niet heel veel anders zijn. Want dan weten we echt niet zo goed raad daarmee. Gisteren mochten John en ik een jongen bezoeken die ik nog ken vanuit de jeugdinstellingen. Zwaar autistisch, beetje vreemd soms, ook wel grappig. Ik zeg, is er nog iemand anders op bezoek geweest? Nee, alleen zijn moeder komt vandaag. En hij was zo blij dat wij er waren. En dan weet je, ja, het is heel makkelijk om op bezoek te gaan bij iemand die heel leuk en heel normaal is en een mooi huis heeft en jou lekker eten aanbiedt. Dat mag, maar dat is ook heel leuk. En ook heel makkelijk. Maar iemand bezoeken die in een heel andere situatie zit, die ook psychisch niet in orde is, en dan te zien dat hij blij is omdat wij komen. Dat is voor mij echt kerstfeest. John zei, moeten we er nu nog op uitgaan? Ik zei, ja, we moeten nog naar die jongen toe. Want die heeft ook recht op kerst. En kerst is iets laten zien van de liefde van God. Als we door Jezus geraakt zijn, wat ik nogmaals hoop en bid voor ons allemaal, dan gaat het niet om, ik moet het hebben, ik moet het vasthouden. Dan gaat het om zoeken, is er iemand die nood heeft? Om vinden, ik heb iemand gevonden die een nood heeft. Open zijn naar anderen toe. Zo gemakkelijk zoeken we mensen van ons eigen soort. Maar kunnen we ook die ander vinden die afwijkend is? Er zijn heel veel goede initiatieven op de wereld en ik heb gelukkig geen één waar ik nu reclame voor maak. Maar als u weet van een goed initiatief waarbij het gaat om gerechtigheid, dan mag je als christen daaraan meedoen. Ja, is het wel een christelijke organisatie? Dat weet ik niet. Maar vanuit je christen zijn, vanuit de liefde en de bewogenheid, mag je helpen en mag je meedoen. Ook wat betreft het milieu. Ja, dat was niet zo in de evangelische wereld voor lange tijd. Milieu, ja, wat wat moet je daar nou mee? Jezus komt toch gauw. Nu weten we, beter dan ooit, het stond altijd al in de Bijbel, maar nu weten we het beter, dat wij ook mede verantwoordelijk zijn voor de schepping, voor deze generatie en de volgende. Dus als we werkelijk door Jezus geraakt zijn, dan gaat het niet alleen om stille nacht, heilige nacht en een lichtje en een chocolaatje. Maar dan gaat het om, ik zet mij in waar dat kan, waar ik betrokken kan zijn aan gerechtigheid, aan vrede, aan milieuverbetering. Oh, ik kan dat toch niet allemaal alleen oplossen, Connie? Nee, ik ook niet. Maar je kunt je er ook volledig voor afkeren. Ik geniet altijd van de programma's, ook op de televisie, waar ik zie dat kleine groepen mensen initiatieven nemen om uit te reiken naar de mensen om hen heen. Maar ook in de gemeente, als je zegt, Jezus heeft mijn hart geraakt, dan mogen we ook elkaar helpen om Jezus te zien. Soms zie je het niet meer. Zeg, ik heb zoveel ellende meegemaakt van de week, ik zie het niet meer. Dan mag een ander je de hand geven. Kom, we gaan samen. Als we door Jezus geraakt zijn, dan houden we de boodschap niet voor onszelf. Maar zijn we een getuigende gemeente. Het is niet alleen hebben en vasthouden en ik ben zo gelukkig. En mijn huisje is warm en versierd en met eten. Dan is er ook een mogelijkheid. En een wens en een verlangen om waar dat kan uit te reiken naar de ander. En dat kan heel veel vormen aannemen. Het is niet alleen maar één vorm, maar van de week kreeg ik een appje van Inge. Ja, dat was leuk. Haar zus en zwager, die waren in Ede aan het helpen met het uitdelen van soep aan zwervers op straat. En het maakte haar blij dat haar zus en zwager, haar zwager die zelf ook op straat had geleefd, nu mee kon helpen in dit project. Want soms kun je het niet alleen doen, dan heb je een grotere organisatie nodig. Maar er zijn ook dingen die we voor onszelf kunnen doen. U weet wel, ik heb dat verhaal wel eens verteld, maar ik zeg het, vertel het nog een keer van de vrouw die de voorganger belde en zei, ja, mijn buurvrouw, ze is zo eenzaam en niemand denkt aan haar. Zou u niet naar haar toe kunnen gaan en voor haar kunnen bidden? En de voorganger zei, ik heb een goed idee. Ga jij naar haar toe. Ga jij haar een pannetje soep brengen en bid voor haar. Ja, daar had ze nou nog nooit aan gedacht. Ze dacht, die voorganger van ons, die kan alles. Ga jij. We houden het goede niet alleen voor onszelf, maar juist voor degene die klein is of niet gezien wordt. Juist voor die mensen kwam Jezus en door ons heen werkt hij ook juist naar die mensen. Dat is mijn laatste punt van deze opsomming, want u kunt misschien nog wel meer dingen bedenken. Als je door Jezus aangeraakt wordt, dan elke dag mag je denken, dit is een nieuwe dag. Een dag waarin ik de heerlijkheid van Christus kan laten zien. Zodat we zijn glorie kunnen laten zien. Vrede, barmhartigheid, genade, trouw, kracht, liefde, dienstbaarheid, echtheid, ontferming. Ik dacht nog aan vergeving. U weet misschien nog wel meer woorden. Zo mogen we de dag beginnen, Heer. Voor wie kan ik die grootheid, die glorie van u door mij heen laten zien? Ik vat het samen. Kerst. Christus, Gods Zoon, werd mens aan ons gelijk. Dat was ook de insteek van dat gedicht. Aan ons gelijk. Dat mooie meisje die Maria zou zijn, zei, laat mij maar een deel van de ezel zijn. Zoals Jezus zei tegen de Vader, laat mij maar een deel van de mensheid zijn. Maar ik werd al voorbereidende en biddende zo getroffen door de gedachte dat kerst niet alleen is lichtjes, gezelligheid, snoep, eten, het mag allemaal van mij. Ik heb me daar nooit aan geërgerd. Dat mag. Maar als we zeggen dat we christen zijn, hebben we toch nog net wat meer. Gods zoon werd aan de mens gelijk. Maar wij die hem hebben leren kennen, wij mogen gaan lijken op hem. Dat is de omgekeerde beweging. Zijn we met kerst alleen bezig hoe leuk en gezellig wij het hebben? En nogmaals, het is iedereen gegund. Maar een moment stil te staan en te zeggen, Heer, ik ben van u. Ik heb een ontmoeting met u gehad. U hebt mij aangeraakt. En daardoor is mijn hart open gegaan, ook voor anderen. Een heen en weer in kerst, dat wil ik graag zien. Niet alleen het lieflijke, het zoete, mag, nogmaals, maar ook de oproep die daarvan uitgaat. Want wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Onze gezichten zijn niet meer bedekt. Wij weten wie hij is. En vanuit ons mag de liefde naar anderen stromen. En toen moest ik weer aan dat oude lied denken, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Ik bid echt voor mezelf en voor jullie dat kerst dat mag zijn. De verwondering, de heerlijkheid is verschenen. Geweldig God wat u gedaan hebt. Ik heb u ontmoet. U hebt mij veranderd. U hebt mij aangeraakt. En ik wil uitdelen. Amen. Heb ik de heerlijkheid gezien? Heeft me dat verblijd? En heb ik ook uitgedeeld? Omdat ik aangeraakt en veranderd ben. Dank u wel, Heer, dat u gekomen bent. Dat u de grootheid van de Vader hebt laten zien hier op aarde. In uzelf, in uw leven, in uw lijden, in uw opstanding, in uw hemelvaart, in de gave van de Geest. U hebt uzelf geopenbaard. Maar dat alles had ook het doel om ons aan te raken en ons te veranderen, zodat ook wij mogen uitdelen. En iets van die grootheid, die glorie, die luister van u mogen laten zien aan de mensen om ons heen. En niet alleen de mensen die ons liggen of die bij ons passen, maar ook aan die mens die misschien anders is. Verander mij, verander ons. Zo gaan we deze kerstdagen verder, deze week, laatste week van het jaar. U bent erbij en u bent onze God. Een God waarover wij ons verwonderen. Maar ook een God die zijn hand op onze schouder legt en zegt, ik ben bij jullie. Ga zo met ons mee deze week in. Amen. Amen. Dank u voor uw heerlijkheid. Die is gekomen, dat die heerlijkheid ons hart mogen verlichten, zodat wij weer van uw geweldige grote liefde kunnen getuigen en doorgeven. Zo gaat u met ons mee deze week in. En ik mag de zegen aan u meegeven, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.